Van harte welkom. Dit is Robuus, de wijnpodcast van Nederland. Het is de week na de lancering van de documentaire over Bordeaux. En nu gaan we praten over Bourgogne. Nogmaals, van harte welkom. Robuust, de wijnpodcast van Nederland. Ja, zo noemen we hem. Er zijn er meer hoor. Meer podcasts over wijn en ook van Nederland. Maar deze titel klinkt toch wel heel erg lekker. De week na is dit. De week na de lancering van de documentaire. Afgelopen donderdag ging hij op YouTube. En dit is de meest succesvolle lancering ooit geweest tot nu toe. We hebben echt heel veel mensen gehad die hem al hebben bekeken. We zitten volgens mij al aan de aantal views van de andere documentaires. Nog net niet aan de champagne. Die is nog net wat vaker bekeken. Maar die staat ook al een jaar online. Dus deze net een paar dagen online en al super vaak bekeken. Heel veel leuke reacties gekregen. Ook via e-mail en WhatsApp. Dus erg bedankt daarvoor. En als je hem nog niet hebt gekeken, ga hem kijken. We zitten lekker in de drukte op dit moment. Het is december in de wijnwereld. En december is natuurlijk het moment om heel veel wijn te verkopen. Soms reken je wel eens uit dat je in januari tot en met april net zoveel verkoopt als in één maand in de decembermaand. En dat komt natuurlijk, de winkels zijn echt veel drukker dan normaal. Veel meer mensen die er naartoe komen. Mensen kopen meer, veel meer cadeautjes. En we doen heel veel relatiegeschenken en kerstpakketten. Het zijn soms wel honderden kistjes, geschenkdoosjes die we mogen klaarmaken voor bedrijven. En dat wordt allemaal weggegeven. En de ene heeft natuurlijk een eigen wens en de andere heeft weer een andere wens. Zo versturen we heel vaak dingen. En we branden logo's op kisten, eigen etiketten plakken we op flessen. Dus we zijn wel altijd lekker druk mee, maar het is leuk om te doen. En we leven daar eigenlijk altijd wel het hele jaar naartoe. En dan weet je ook, het is met een paar weken weer voorbij. En dan zit je in januari. En dan moet je opeens een podcast over alcoholvrije wijn gaan opnemen bijvoorbeeld. Oh nee, die hebben we al een keer gedaan trouwens. Die kun je een keer terugluisteren. Die hebben al ooit al een leuk interview gedaan over alcoholvrije wijn. Het leek me leuk na de Bordeaux-reis die we gemaakt hebben om nu kort eigenlijk jullie een beetje te vertellen over Bourgogne. En ik weet dat er ook heel veel mensen uit de business naar deze podcast luisteren. Ja, die zal ik niet zo heel veel nieuws gaan vertellen. Maar het is denk ik toch leuk om in een Jip en Janneke taal noemen we het altijd. Het is een beetje een rare uitdrukking. Maar de mensen iets te vertellen over dat wijngebied Bourgogne. En eigenlijk moet ik het ook niet doen. Want nog meer enthousiasme voor dat wijngebied is zeker niet goed. Want die prijzen daar, die zijn al helemaal door het dak gevlogen. Het zijn gigantische dure wijnen over het algemeen. En de hele wereld wil die wijnen. Dus ja, daardoor is het misschien wel beter om over andere wijngebieden mensen enthousiast te maken. Maar ja, stiekem ben ik zelf ook zo een fan van het wijngebied Bourgogne. En dat is ook een wijngebied wat super hoog op mijn verlanglijstje staat om de volgende keer naartoe te gaan met Victor. Om daar ook een documentaire op te nemen. Want dat wijngebied, dat ademt alles wat met wijn en lekker eten te maken heeft. Het is heel mooi. Maar ook heel ingewikkeld en complex. Wat dat betreft is er een hoop over te vertellen. De Bourgogne, een wijngebied wat we vinden in het Midden-Oosten van Frankrijk. Neem de kaart voor je in gedachten en ga helemaal in het midden zitten en dan naar het oosten toe. Daar is het een dunne strook die tussen Dijon in het noorden en Lyon in het zuiden ligt. Met eigenlijk een gek uitstulpje ten noordwesten van. En daar beginnen we eigenlijk. We gaan van noord naar zuiden reizen en dan over de wijngebieden vertellen. De Bourgogne kan het opdelen in, laat ik zeggen, dat zijn er vijf verschillende subgebieden. En binnen die subgebieden weer allemaal kleine dorpjes die ook hun eigen karakter hebben. Je hebt Chablis, dat is dat gebiedje in het noordwesten, ten noordwesten van Dijon. Daar is Chablis een domein voor witte wijn. Rode wijnen zie je ook in de Bourgogne, maar Chablis in het noorden is compleet eigenlijk helemaal wit. Goed om te weten hoe het zit met de druivenrassen in de hele Bourgogne. Met een kleine uitzondering daar gelaten, maar laten we het makkelijk houden. Alle witte wijnen van de Bourgogne worden gemaakt van Chardonnay. En alle rode wijnen in de Bourgogne worden gemaakt van Pinot Noir. Dus je hebt monocepage wijnen. Zo noem je dat als een wijn van één en enkele druif gemaakt wordt. Dus in het noorden heb je dan Chablis. Dus dat zijn witte wijnen die allemaal van Chardonnay gemaakt worden. En wat heel belangrijk is om te weten, de bodem is ook... Misschien is er geen wijngebied in de wereld waar de bodem zo van belang is. En je ziet heel veel kalk in de bodem in Chablis. En er is geen wijngebied in de wereld waar je dat zo duidelijk proeft. Mineraalrijke wijnen. Helemaal geen gespierde krachtbundels, zoals ze dat wel eens noemen, die je verderop in de Bourgogne wel tegenkomt. Nee, in de Chablis-streek zijn het elegante, rustige, mineraalrijke, prachtige Chardonnays. En eigenlijk heb je vier types in, Chablis. Dat zijn de Petit Chablis, de gewone Chablis, de Chablis Premier Cru en de Chablis Grand Cru. En dan is het goed om dan ook meteen dat uit te leggen hoe dat zit, dat Grand Cru systeem. Als mensen de documentaire hebben bekeken van Bordeaux, daar leg ik uit het Grand Cru klassificatiesysteem. Maar in de Bourgogne is het anders. Daar benoemen ze wijngaarden tot Grand Cru of tot Premier Cru. Wijngaarden die het beste liggen. En soms kunnen van die ene wijngaard wel 10 verschillende wijnboeren wijn maken. Dus je hebt een Grand Cru. Een van die Grand Crus is bijvoorbeeld Le Clos. Dat is een beroemde Grand Cru in Chablis. En een Premier Cru bijvoorbeeld, Le Vallon. Dat is ook een wijngaard die dus eigenlijk net even iets minder mooie wijnen geeft als de Grand Cru. Dus in die volgorde moet je het ook zien. Dus Grand Cru staat bovenaan. Daaronder is een Premier Cru. Je hebt een gewone Chablis en de Petit Chablis. En nou is het natuurlijk heel stom om op die Premier Cru of Grand Cru af te rekenen dat het per definitie minder goed is. Je hebt soms wel eens mensen die zeggen, nee, ik wil alleen maar Grand Cru. In het gooien komen ze, ja, ik wil alleen maar Grand Cru. Wijze les is eigenlijk, beter een goede Premier Cru van een goede wijnboer dan een slechte Grand Cru van een slechte wijnboer. Klinkt heel logisch, maar het is goed om nog eens in je oren te knopen. Dus onderaan de streep is het allerbelangrijkste. Wie maakt de wijn? De producent, de wijnboer, die is het allerbelangrijkste uiteindelijk. Die maakt keuzes. Wat ga ik oogsten? Hoeveel ga ik oogsten? Wanneer ga ik oogsten? Wat doe ik in de kelder? Wat voor hout gebruik ik? Ga zo maar door. Er zijn duizenden keuzes die een wijnboer moet maken. En een goede wijnboer maakt betere keuzes. En soms zit er ook geld bij gemoed. Komt er geld bij kijken. Want je hebt een paar grote wijnhuizen en die hebben natuurlijk ook wijngaarden van een Grand Cru wijngaard. En die willen gewoon wat meer maken. Maar dat gaat wel ten koste van de kwaliteit. Dat is simpelweg om het in een notendop uit te leggen. Chablis dus, helemaal in het noorden. We gaan dan een stukje naar het zuiden. En dan komen we eigenlijk al in de meest beroemde gebieden van de Bourgogne. Dat gebiedje heet de Côte d'Or. En de Côte d'Or kan je opdelen in twee delen. In het noorden de Côte de Nuit en in het zuiden de Côte de Beaune. Het noorden, de Côte de Nuit, vernoemd naar Nuit Saint-Georges, de nacht van Saint-Georges. Nuit Saint-Georges is goed om te weten, rondom die Côte de Nuit is het meer rood wat domineert. Dus daar heb je de Pinot Noir, die de meest mooie, elegante, prachtige, lichte rode wijnen geeft. Het zijn niet hele zware jongens. Een Pinot Noir is een druif met een hele dunne schil. Dus je ziet eigenlijk ook altijd direct wanneer het een Pinot Noir is. Want je kan vaak door de wijn heen kijken. Dus stel dat je een keer blind gaat proeven. Dus niet blind met een blinddoek. Maar je gaat een keer blind proeven met dat je niet weet wat je in je glas hebt. En je kan er doorheen kijken. Is de kans super groot dat het een Pinot Noir is. Nou, die Côte de Nuit dus, het noordelijk gedeelte van de Côte d'Or. Daar heb je dorpen als Vaux-Romanée, Nuit Saint-Georges, Chevrey-Jean-Bertin, Corton-Charlemagne. Wijnen die ook vernoemd zijn naar wijngaarden, naar Grand Cru wijngaarden. Dat hebben ze op een gegeven moment, die Fransen zijn toch wel slimme jongens, bijna marketing gedachten erachter. Ze hadden dorpjes, bijvoorbeeld dus Vaux, geschreven als Vosne. Als je soms in een restaurant in iemand zegt, ik heb hier een Vosne-Romanée, dan is die uitspraak niet goed. Vaux-Romanée. Dat dorpje heette dus Vaux vroeger. Met de wijngaard Romanée, Romanée Conti erbij. En toen hebben ze bedacht, weet je wat, we gaan de namen aan elkaar plakken om die Grand Cru wijngaarden meer bekendheid te geven. Dus Von Romanée, vernoemd naar de wijngaard, de Grand Cru wijngaard, Romanée Conti. En bijvoorbeeld Gevrey Chambertin naar de wijngaard Le Chambertin. Een Grand Cru wijngaard bij het dorpje. En zo kan je nog een keer doorgaan met bijvoorbeeld ook zuidelijker Le Montrachet. Een wijngaard waar bijvoorbeeld het dorpje Chassagne mee genoemd is. Chassagne Montrachet. En ook het grappige, die wijngaard Le Montrachet heeft toevallig twee gemeentes die eigenaar zijn van die wijngaard. Dus Pouligny-Montrachet, die heeft ook de achternaam genomen van de wijngaard. Nog even terug naar die Côte de Nuit, het noordelijkste gedeeltje van de Côte d'Or. Daar noemde ik al even Romanée Conti. Als er één wijnhuis bovenaan staat in de beroemdste wijnhuizen, de duurste wijnhuizen ter wereld, dan is het Romanée Conti wel. Die is eigenaar 100%, dus het is een monopol van de wijngaard Romanée Conti. Een wijngaard even buiten het dorpje. Ik ben er een keer geweest toen ik 20, 21 was. Het is een heilige grond. Het Mekka van de wijnwereld, kan je wel zeggen. En daar worden wijnen gemaakt. Die zijn, komen per fles op één kist. En het is niet te betalen. Een paar duizend euro begin je mee. Wil je het kopen uit goede jaren, ga je zeker boven de 10.000. En de topjaren ver boven de 20.000, 30.000 euro per fles. Ja, nou, om te gaan benoemen waarom die wijn nou zo goed is, dat is misschien die podcast te kort voor. Maar ik heb het een paar keer mogen proeven en dan niet eens nog de hoofdwijn. Dus dat staat nog bovenaan mijn lijstje. Dus mocht je een fles hebben en je denkt, dat vind ik leuk om met Rutger een keer open te maken. Nou, dan kom ik meteen naar je toe, maken we er een podcast bij. Nee, ik heb van datzelfde wijnhuis, die is ook eigenaar van een paar andere Grand Crus. Onder andere Ace Show heb ik geproefd. En dat is bij de Wijnacademie geweest. Daar laten ze dat dan proeven. Zo'n beroemde les van Gert Krum, die geeft dat. En die heb ik ook geïnterviewd, ook voor de podcast. Dat is een eerdere aflevering, die kan je terugluisteren. Ace Show, ja, dat is, was zeer bijzonder. Het was 1997, proefde ik terug en het was in 2001. Dus dat was eigenlijk nog te jong. En dat zou je nu nog een keer kunnen proeven. In die tijd was dat €375. En ik denk dat je daar nu gauw €2000 voor een fles voor moet neerleggen. We verlaten dan eventjes de Côte de Nuit. Gaan we naar het zuiden van de Côte d'Or. En dan komen we in de Côte de Beaune. Nou ja, als je dus een keer een leuke vakantie wil of een doorreis maken, ga naar dat stadje Beaune. Ik heb vorige keer al een pleidooi over Saint-Emilion gehouden. Nou, Beaune is ook zo'n plaatsje waar je echt naartoe moet. Anton Pieckhuisjes overal en heel veel leuke wijnwinkels met prachtige assortimenten. Natuurlijk wel bijna enkel en alleen Bourgognes, maar ja, dat is natuurlijk ook wel weer logisch. De Côte de Beaune, ik noemde net al Chassagne Montrachet, Pouligny Montrachet. En eigenlijk in die driehoek heb je ook Meursault. En dat zijn meer witte wijnen die daar gemaakt worden. Er zijn een aantal appellations die ook toestaan dat je er rood van maakt. Bijvoorbeeld rode Chassagne Montrachet bestaat. En je hebt Santenay in rood en wit. Dat is ook een dorpje wat daar vlakbij ligt. De bekendste drie, dus die ik net noemde, Meursault, Chassagne Montrachet en Pouligny Montrachet. Dus eigenlijk wel het meest bekend om de witte wijnen. Chardonnay en wat ik net noemde bij Chablis, dat ze wat lichter waren. Nou, deze, die zijn wat gespierder, wat voller, wat rijker, wat krachtiger. Ook vaak wel veel duurder. Ook hier een paar topproducenten die ja, fantastische wijnen maken. Corche Dury, Domaine Le Fleuve, Louis Jadot. Dat zijn een aantal beroemde wijnhuizen die echt die hele bekende, goede, grote Meursaults maken. En ook daar bijvoorbeeld een Premier Cru en een Grand Cru uit dus de omgeving van Chassagne en Pouligny. Want je hebt daar Le Montrachet, maar nog een paar andere wijngaarden die daar omheen liggen. Die ook de Grand Cru status hebben. Bâtard Montrachet, Chevalier Bâtard Montrachet. Wijnen van uniek niveau. Ook daar ooit geweest. En ik denk eigenlijk dat ik nou ja, dat plekje misschien nog mooier vond dan de Romanée Conti. Want ja, die Grand Cru wijnen, witte wijnen uit de Bourgogne zijn ja, exceptioneel bijzonder en mooi. Maar niet te betalen. En als we dan nog meer zuidelijker gaan reizen, dan kom je wel in de streek waar het eigenlijk interessanter wordt om te gaan zoeken. De Côte de Chalonnaise. Een wijngebied waar niet alleen maar wijnbouw is. Er lopen ook veel koeien rond. En er worden ook wel wat andere dingen verbouwd. Maar ook wijn. Je hebt daar Gevry, onder andere. Montagny. Echt de moeite waard. Er wordt zowel rood als wit gemaakt van heel erg leuk niveau. Je ziet het wel een beetje in Nederland, maar ook niet superveel. De vraag is toch heel erg naar die grote namen, de Grand Cru's uit de Côte d'Or. Nog iets zuidelijker heb je dan de Mâconnais. Rondom Mâcon, dat is een gebiedje waar echt superleuke witte wijnen worden gemaakt. Ook wel rood, maar met name Pouilly-Fusé en Saint-Véran zijn noemenswaardig om te benoemen. Chardonnay dus ook daar hè, voor de witte wijnen. En eigenlijk wat makkelijker te drinken dan de grote beroemde Meursault's. Maar het is ook niet zo licht als de Chablis. Dus het is wel een wat lekkere, vollere stijl Chardonnay. Maar het heeft ook de goede frisheid en lengte om wat makkelijker door te kunnen drinken. Dus, bovenal wat ik al noemde, een veel betere prijs-kwaliteit verhouding dan dan in de Côte d'Or, de Meursault's en de Pouligny's en de Chargagne Montrachet. Want een goede Pouilly-Fusé kan je vinden voor rond de €20 per fles. En dan heb je echt iets superleuks, iets heel moois. Wij verkopen die van Yves en Michel Rey. En dat zijn hele plezierige, echt plezierige wijnen. Goede wijnen ook om met kerst te drinken. Je kan ze een paar jaar wegleggen. Je moet ze niet langer dan 10 jaar willen gaan bewaren. Maar het is echt de moeite waard. En dan eigenlijk ook goed om te benoemen. Nog één gebiedje wat je dan ook nog hebt. Theoretisch valt het onder de Bourgogne. Hij wordt ook gegeven bij de les over de Bourgogne van Gert Krum. Het is het ondergeschoven kindje, een klein beetje, ook het vreemde eendje. Dat is de Beaujolais. De Beaujolais ligt onder Mâcon en daar heb je de Cru's uit de Beaujolais. Dat zijn dorpjes die beroemd zijn met hun namen op de etiketten. De Moulin en Vin en de Brouilly, de Julienas, Fleury is heel bekend, Morgon. Nou, zo zijn er 10 uit mijn hoofd dorpjes die hun naam op het etiket mogen zetten. En ja, er zijn dus mensen die echt beweren dat ze heel goed die verschillen kunnen proeven. Ik heb dat nog niet helemaal kunnen ontdekken. En ik moet zeggen, en dat heb ik ook al eerder in een podcast met iemand besproken. Er is een ware revolutie in die Beaujolais aan de hand. Er is een nieuwe generatie wijnboeren aan het opstaan die een andere kwaliteit maken. Niet het hele lichte, frisse, fruitige. Net even wat steviger. Waardoor het ook tegen de Bourgognes, de rode Bourgognes uit de Côte de Nuit aan kan schuren een klein beetje. En ook in prijs zie je dat hoor. Ze gaan ook flink omhoog. Wat natuurlijk heel bekend is, is de Beaujolais Primeur. Die elke derde donderdag van november op de markt komt. Hè. De eerste wijn die van de nieuwe jaargang gepresenteerd mag worden. Er waren dus, dat zijn verhalen die ik ook heb moeten aanhoren, tijden dat er wijnhandelaren waren die dan hun winkel 's nachts om 12 uur open deden. En er stonden dan 2 pallets, 1200 flessen. En die waren dan al binnen een paar uur midden in de nacht verkocht, omdat het dan eindelijk mocht. En voor die tijd mocht je die wijnen niet laten zien. Dus ze stonden echt met theedoeken, handdoeken afgeschermd, dat je er niet naar kon kijken. Een fles openen was een misdaad in Frankrijk. Nou, de tijd dat er vraag was naar Beaujolais Primeur is behoorlijk weg. Ik heb nog wel eens wat jaren wat een beetje ingekocht. En eigenlijk zag je dat je dan begin van de zomer nog altijd een paar flessen had. Dit jaar heb ik het helemaal niet ingekocht en ook helemaal geen vraag naar gehad. Dus de Beaujolais Primeur, die tijd is wel een beetje voorbij. Soms zie je nog wel eens bij trends dat er een cyclus komt. Wellicht dat er weer een nieuwe populariteit gaat komen hoor voor de Beaujolais Primeur. Je weet het niet. Maar ik denk dat ze beter daar mooiere wijnen kunnen gaan maken. Die je gewoon na een half jaar pas kan gaan kopen. En wat je even kan opleggen en een paar jaar later kan gaan drinken. de rode wijnen uit de Beaujolais echt te benoemen waardig. Want het zijn mooie wijnen. En wat ik zeg, ook daar producenten die ja echt veel meer zijn gaan kijken naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. En dat is zeker gelukt. Ja, dit is een klein beetje een verhaal over de Bourgogne. Een wijngebied wat zeer bijzondere wijnen kan maken. Dus rood en wit, allebei van het allerhoogste niveau. Het moeilijke is alleen, ja, je moet de goede weten te vinden. Het allerbelangrijkste is de producent. Die bepaalt uiteindelijk hoe hoog die kwaliteit gaat worden. En onderaan de streep, jij als proever, als drinker, jij bepaalt natuurlijk zelf wat je ervan vindt. Want zelfs een goede producent kan ook soms een wijn op de markt brengen die niet zo lekker is. Want smaak is persoonlijk. Dit was hem. Robuust. Lekker abrupt einde. Ga lekker een Bourgogne drinken. Geniet ervan. En als je meer wil weten, je kan altijd ons bereiken via alle socials. Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn. En natuurlijk mij mag je altijd mailen als je een vraag hebt. Rutger@wijnadvies.nl. En dan spreek ik je heel graag de volgende keer weer.